En daartoe gaan wij weer naar 1 Koningen. 1 Koningen, ja, 18 eigenlijk nog. Het laatste gedeelte. Vanaf, ik lees maar even vanaf vers 41 van 1 Koningen 18. Daarna zeide Elia tot Achab: trek op, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. Alzo toog Achab op om te eten en te drinken, maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel en breidde zich uit voorwaarts ter aarde. Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. En hij zeide tot zijn jongen: ga nu op en zie uit naar de zee. Toen ging hij op en zag uit en zeide: er is niets. Toen zeide hij: ga weder heen, 7 maal. En het geschiedde op de 7e maal dat hij zeide: zie, een kleine wolk, als eens mans hand, gaat op van de zee. En hij zeide: ga op, zeg tot Achab, span aan en kom af, dat u de regen niet ophouden. En het geschiedde ondertussen dat de hemel van wolken en wind zwart werd, en er kwam een grote regen, en Achab reed weg en toog naar Jezreel. En de hand des Heren was over Elia, en hij gordde zijn lenden en liep voor het aangezicht van Achab heen, tot daar men te Jezreel komt. Tot zover. En dat is dan het laatste gedeelte van dit hoofdstuk, 1 Koningen 18, waar we de ontmoeting gezien hebben, de confrontatie eigenlijk, tussen Elia en de Baalpriesters, of eventueel tussen Elia en Achab, want daar komt het uiteindelijk op neer. We hebben ook gezien hoe uiteindelijk dan dit altaar, wat aan Jehovah gewijd was, dit altaar verdween. Dat wil zeggen, het offer wat op het altaar lag, verdween, omdat de Heer het middels het vuur tot zich nam. Maar niet alleen dat, de Heer nam ook tot zich het altaar zelf en de stenen en het, wat staat er, en het stof en ook het water, het welk in de groeven was. Het verdween compleet, het enige wat overbleef was de groeven en dus het graf. En inderdaad, dat is precies wat er overbleef nadat de grote confrontatie had plaatsgevonden. Want het enige wat wij nu nog kennen is inderdaad dat geopende graf. De sporen van wat er gebeurd is zijn er nog te vinden, ook in de heilshistorie. Maar daarna moeten we toch zeggen dat er van al die dingen weinig te merken is. De gelovigen worden nog steeds vervolgd. Ze moeten nog steeds vluchten voor hun leven enzovoorts. En dat is ook precies zoals met Elia gebeurt. Het mag dan zijn dat in der tijd, in het begin van onze jaartelling, de Heer Jezus, via de Heer Jezus definitief werd bepaald wie God is. Er moet toch gezegd worden dat daar in de praktijk in de wereld niet veel van te merken is. En dat is hier ook inderdaad, wordt hier ook inderdaad geïllustreerd. Maar laat ik maar het verhaal gewoon volgen. Want wat er in feite aangekondigd wordt, is dat er inderdaad regen zou zijn. De hongersnood zou ophouden. De strijd was immers gestreden. En wat er gebeuren moest, was gebeurd. Dat is wat de Heer ook zei, de Heer zelf. Het is volbracht. Wat nodig was, was gebeurd. En dan is het eigenaardig. Dus alzo toch Achab op om te eten en te drinken. Hij maakte zich klaar om het leven te hervatten. Daar komt het op neer, want eten en drinken is niet anders dan gewoon het leven leven. In de Bijbel althans. Maar daar staat er: maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel. En dan wordt het wat eigenaardig, want dan begint hij aan de avondgymnastiek. He? Toch? Nou ja, dit zijn de dingen die je 's morgens, als je vroeg genoeg opstaat, op de radio kan. Is dat nog of niet meer? Ochtendgymnastiek? Is niet meer, geloof ik, hè? He? Jawel, is nog iemand die meedoet. Dus dat is op je buik liggen, weet je wel. Hij breidde zich uit voorwaarts ter aarde. En daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën, staat er. En dan heb je nog dat van het stuitje tegen de borst. Dat zijn allemaal van die moeilijke houdingen zijn dat, hè? Maar goed. Het is toch eigenaardig wat die man doet. Het is toch op zijn minst eigenaardig dat het verteld wordt ook. Hè? Historisch zeg ik altijd maar weer, is het van geen belang. En als het dus toch vermeld wordt, en vooral dit soort belachelijke dingen, als die toch vermeld worden, dan gebeurt het uiteraard vanwege de betekenis die daar aan verbonden is. En wel, het is in dit geval niet zo moeilijk. Wij kennen namelijk uit het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus bij diverse gelegenheden zich terugtrok. Er was er op aarde wat gebeurd, er was er wat iets plaatsgevonden, er was een geschiedenis geweest. En dan trok de Heer zich terug en er staat er meestal zoiets van: hij trok zich terug op de berg om te bidden, of zoiets. En dat komt niet eenmaal voor, maar dat komt eigenlijk vele malen voor. Dat de discipelen worden achtergelaten. Soms in een boot zelfs, soms varen ze naar de andere oever, dat komt allemaal voor. En de Heer zelf trekt zich terug, gaat niet mee in de boot, maar gaat naar de berg, gaat op de berg om daar te bidden. En wat ik in dat verband altijd zeg, vertel ik nu dus maar weer, want het verandert nooit, hè. Het blijft altijd zo dat de positie van de Heer alleen op de berg om te bidden de uitdrukking is van de positie van Christus nu in deze tegenwoordige bedeling, in afwachting van zijn verheerlijking in de toekomst. Want hij is gezeten in de hemel, waarvan de berg uiteindelijk altijd het beeld is. En wat hij daar doet, ja, bidden, hè. Hij is degene die in de hemel is, die opgestaan is uit de dood en die voor ons bidt. Hij is degene die gestorven is, Romeinen 8, ja, wat meer is, want er is iets meer dan dat hij gestorven is. Ja, echt waar. Geef je even de tijd, hoef je niet kwaad te worden. Even de tijd om het te laten zakken. Mensen worden altijd boos als ik het voorlees, hoor. Dat is waar. Hè? Daarom lees ik het niet voor. Ik zeg het nou zomaar, hè. De Heer is gestorven. Christus is er, die gestorven is. Wat meer is, want er is iets meers. Die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand God zit. Die ook voor ons bidt. Ja, dat is het verhaal. De Heer bidt voor ons. Een paar versen daarvoor staat trouwens dat de Geest zelf bidt voor ons. Waarmee je maar beziet dat die Geest inderdaad de Geest van Christus en dus Christus is. He? Ja. Want de Geest van Christus is gewoon de onzienlijke Christus. En hij is degene die voor ons bidt. Dat zien we niet, maar het is ook nacht geworden en hij zit op de berg om te bidden. Dat is het beeld wat de Heer zelf daarvan geeft tijdens zijn omwandeling op aarde. Die discipelen verlaten het land en stappen gewoonlijk in een boot. Want dan verlaten de gelovigen Israël en zijn onder de volkeren, onder de wateren of op de wateren moet je zeggen. Dat is het verhaal van dat de zaligheid aan de heidenen gezond is. En waar is de Heer zelf gebleven? Omhoog, op de berg, of wel in de hemel, of wel in het binnenste heiligdom. Hetzelfde plaatje krijg je trouwens als je de wetten van de grote verzoendag verstaat. Dan heb je bijvoorbeeld die instelling van die twee bokken. Ik weet dat het bekend is bij sommigen, bij anderen niet. En ik vertel het even vlug, want het is een heel belangrijke zaak. Dat is het verhaal van die twee bokken die genomen moeten worden op de grote verzoendag. En dat is één offer, hè? Het offer op grote verzoendag bestaat uit twee bokken. De een wordt geslacht en zijn bloed wordt gebracht in het heiligdom, achter het voorhangsel, op de troon der genade, zeggen de Engelsen. Op de mercy seat, wij zeggen dan dat is de verzoendeksel, en dat is ook zo. Maar het ene is een beeld van het andere. Dus het leven, het bloed, het leven van de geslachte bok komt terecht op het verzoendeksel, een beeld van de troon der genade in de hemel zelf. Dus de bok komt op de troon in de hemel, dat is het eigenlijk. En de andere bok die erbij hoort, eigenlijk de andere kant van het offer is eigenlijk dit, dat het levende beest gestuurd wordt buiten de lege plaats. Dat staat letterlijk, ik haal het maar gewoon aan, buiten de lege plaats wordt hij gestuurd. En inderdaad, dat klopt, dat is dan in de woestijn. Al waar hij sterft, zeggen wij dan, en dan zeg ik ja, dat zou hij in het lege kamp ook gedaan hebben. Want binnen de lege plaats sterft men ook en daarbuiten ook, dat maakt geen verschil. Je moet alleen opletten dat dat er niet staat. Het gaat er juist om dat hij leeft. Buiten de lege plaats. En buiten de lege plaats, dat is die plaats waar ook het water des levens met de as van de jonge vaas bewaard wordt, besprengende de onreine. Nog vlugger gezegd, hè? Dus er zijn twee mogelijkheden na de dood van de Heer Jezus, nadat de grote verzoendag is ingegaan. De een is, hij trok zich terug in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods, op de troon der genade. En de andere is, hij is uitgegaan buiten de lege plaats en dus in de woestijn. En beide dingen zijn waar. En aangezien wij als gelovigen met deze levende Christus verbonden zijn, kunnen we aan de ene kant zeggen, we zijn gezet in de hemel, we zijn met Christus opgewekt en gezet in de hemel. We zijn met hem ingegaan. Ik kom er weer terecht, broeder, ik kan het ook niet helpen, het is Romeinen of Hebreeën 10. We zijn met hem ingegaan op een verse en levende weg die hij ons ingewijd heeft, Achter het voorhangsel, dat is zijn vlees, hè? Een vers aan levende weg die leidt tot in het binnenste heiligdom en dus tot de troon der genade. Dat is de ene kant van de waarheid. De andere kant van de waarheid staat 3 hoofdstukken verder in dezelfde Hebreeënbrief. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats, en dat is uiteraard dan de woestijn. Voor zover wij op aarde zijn, zijn wij in de woestijn, maar aan de andere kant zijn we in de hemel. En in beide gevallen is dat buiten de lege plaats, althans niet deel uitmakend van deze oude, stoffelijke, zondige, zienlijke wereld. Want we zijn daar buiten geplaatst in de woestijn, voor zover we dan toch nog in een stoffelijk lichaam zijn. Maar aan de andere kant zijn we gezet in de hemel zelf. Dat is ook de positie van Christus, want Christus is gezeten in de hemel, maar van diezelfde Christus wordt gezegd dat hij is uitgegaan buiten de lege plaats en hij is daar nog. Want hij zal pas weer binnenkomen als er een andere lege plaats is. Want de lege plaats is bijvoorbeeld Jeruzalem. Dat is de meest gangbare verklaring van Hebreeën 13. De lege plaats is Jeruzalem. En de Hebreeën, de gelovigen uit de Hebreeën, zouden moeten uitgaan buiten Jeruzalem. Dat is correct, staat in alle handboeken zo ongeveer. Dat is correct, alleen is men het vandaag vergeten. Men zou moeten uitgaan buiten de lege plaats. Want als de Heer zelf de lege plaats weer ingaat, Jeruzalem weer ingaat, zal het zijn in een nieuw Jeruzalem. Ik bedoel niet het nieuwe op de nieuwe schepping, maar ik bedoel zo dat dit Jeruzalem alsnog zal worden afgebroken in de grote verdrukking. De stad zal verwoest worden enzovoorts. De huizen zullen geplunderd worden enzovoorts. Het staat allemaal in Zacharië 14. En pas daarna zal de Heer verschijnen in de lege plaats. Dat is pas in de toekomst. En in afwachting daarvan is de Heer buiten de lege plaats, dan wel in de hemel. En dat is ook precies de positie van de gelovigen. En dat is wat uitgebeeld wordt hier. Hier is de overwinning tot stand gebracht. Hier is bepaald wie echt God is. En weet u nog, misschien herinnert u zich dat niet, maar weet u nog dat de Heer stierf aan het kruis? En toen was er iemand, het was geen Jood overigens, die zei, waarlijk, deze is Gods zoon. Hoe hij daarbij kwam, weet ik nog niet, maar hij zei het wel. Wij zouden zeggen, hij stierf, dat kan nooit Gods zoon zijn. Maar het klopte wel, waarlijk, deze was Gods zoon. Want hij stierf daar natuurlijk. Hij was Gods erfgenaam. Dat is daar bepaald. In ieder geval was het voor sommigen dan duidelijk dat dat zo was. En de zaak is nu dat de Heer daar de lege plaats verliet. Hij stierf en feitelijk verliet hij daarmee deze oude wereld. En beter gezegd, door zijn kruisiging, door zijn lijden en sterven, werd zelfs deze oude wereld officieel veroordeeld. Sterker nog, gevonnist eigenlijk. Veroordeeld is in het Nederlands wat te zwak uitgedrukt. God heeft daar afgerekend met de wereld. Of zoals Paulus zegt, 2 Korinthe 5, één stierf daar voor allen en dus zijn inmiddels daardoor allen gestorven. Daarmee was het afgelopen en daarmee werd een eind gemaakt aan het bestaan van deze oude schepping. En toch zegt iemand, dat is Gods zoon. En dat wordt daarbij bepaald. En dat is natuurlijk ook zo. Maar ik moet u wel zeggen dat door de dood en door het eenmalige offer wat hier op de Karmel werd uitgebeeld, daardoor is dan weliswaar een einde gemaakt aan het juridische bestaan van deze oude schepping. Dat is ook zo, maar dat is toch niet de overwinning. Hoewel bij die gelegenheid bepaald is wie werkelijk God is, is dat toch niet de overwinning, want de overwinning zit hem in wat daarna gebeurde. Dat vergeten wij wel eens, maar het staat uitdrukkelijk in de Bijbel. De overwinning was niet de kruisiging en de dood van de Heer Jezus, hoewel wij soms doen alsof het dat is. Maar de overwinning is zijn opstanding uit de dood. De overwinning is niet dat hij de dood inging. De overwinning is dat hij uit de dood opstond. Dat is van groot belang. Wij zingen te goede trouw, wel eens door zijn dood schonk hij ons het leven enzovoorts. En ik heb daar geen kritiek op verder. Ik geloof dat de bedoelingen van de dichter goed zijn. En als ik het meezing, dan heb ik er ook maar zo mijn gedachten bij. Natuurlijk was die dood noodzakelijk om ons het leven te geven. Maar daarom was het niet voldoende. Want hij door zijn leven schonk hij ons het leven. Wij zijn immers met Christus gestorven. En door zijn dood schonk hij ons de dood. Ja, ja, dus als je helemaal correct neemt, dan is het zo. Door zijn dood schonken je ons de dood, maar door zijn leven schonken je ons het leven. We zijn met hem gestorven, begraven, opgewekt. Denk erom, dit is geen nieuw lichterij wat ik u nu vertel. Dit is heel oud, hoor. We zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt. En de dichter van het lied zal het heus geweten hebben. Maar ik moet toch zeggen dat hij zich als dichter dan wat ongelukkig heeft uitgedrukt. Hè? Want door zijn opstanding hebben wij een nieuw leven ontvangen. En in dat verband noem ik dan altijd maar twee schriftplaatsen. Dat is in de eerste plaats 1 Korinthe 2. Er zijn er natuurlijk veel meer. Maar ik noem alleen maar even heel kernachtig, heel duidelijke. Het is misschien duidelijk dat de Korintiërs in feite en in het algemeen niet eens wisten of niet eens geloofden in de opstanding. In opstanding in het algemeen. En de opstanding van Christus was voor hun ook een tamelijk twijfelachtige aangelegenheid. Vandaar dat de hele eerste Korinthebrief daar naartoe werkt om pas in het een na laatste hoofdstuk over die opstanding van Christus uitgebreid te spreken. En er staat daar, indien Christus niet is opgewekt, zo zijt gij nog in uw zonden. 1 Korinthe 15, kun je in dit rijtje van schriftplaats opnemen. Indien Christus niet is opgewekt, zo zijt gij nog in uw zonden. Ja. Maar ik bedoelde hier aan te halen 1 Korinthe 2, waar de apostel zegt in vers 7, wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Een verborgenheid namelijk, een wijsheid, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Er zijn dus meerdere oversten deze wereld, maar wie is de overste, enkelvoud, van deze wereld? Satan dus, hè. Die heeft dit dus ook niet geweten, deze wijsheid of deze verborgenheid. Hij heeft die verborgenheid niet gekend, die wijsheid niet gekend. Dan geloofde de Bijbel ook eigenlijk niet, natuurlijk. Hè? Dat is toch zo? Hij is degene die niet gelooft wat God zegt. Nee? Nou, dan lezen we verder. Welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. En dat betekent dus in elk geval, om van achteraf te redeneren dan, dat de oversten deze wereld de Heer der Heerlijkheid gekruist hebben. Natuurlijk is het zo dat Jesaja 53 iets zegt als het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Ik zeg het wat raar, hè? Want het is eigenlijk zo dat het vers gelezen kan en mijn zin zou moeten worden als het behaagde de Heere zich te verbrijzelen. Maar voor dit verband maakt het niks uit. Het gaat erom dat de Heer zich verbrijzelde. Of althans dat de verantwoordelijkheid voor de kruisiging van de Heer Jezus, althans eensdeels, ligt bij God zelf. Dat is ook duidelijk. Want God was degene die dit offer wilde. En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt dus eensdeels bij God zelf. Daardoor kon het ook gebeuren. Maar de andere kant van het verhaal is dat de verantwoordelijkheid wel degelijk ligt bij Herodes en Pilatus. Kortom, bij de Joden en de heidenen, want die vertegenwoordigen zij. En bij deze mensheid in het algemeen. En zeker ook bij de oversten deze wereld. Want die, staat hier, die hebben de Heer gekruisigd. En zij deden dat ook actief. Ze waren daar de directe aanleiding toe. Zij hebben de Heer der Heerlijkheid gekruisigd. Maar zij zouden het niet gedaan hebben, zegt Paulus, als zij de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid geweten hadden. En die wijsheid Gods, die verborgen wijsheid van God, dat is deze wijsheid doordat de Heer Jezus stierf, ging hij de dood in. Maar door zijn opstanding daaruit, en daaruit, daar heb je die wijsheid van God, door zijn opstanding uit die dood overwon hij niet alleen de dood, maar daarmee de gehele oude schepping. Ik noem het een truc en ik bedoel het niet oneerbiedig, maar ik weet er zo gauw geen ander woord voor. Dat heb ik nog nooit gevonden. Ik vind het een geweldige strijdlist, hè? Een krijgslist. De gedachte is dat als iemand de dood ingaat, dan ben je van hem af. Terwijl God gedacht heeft, nee, daarna wek ik hem uit de dood op. En daarmee is hij de eersteling van een nieuwe schepping. En daarom staat er ook, zij hebben de Heer der Heerlijkheid gekruist. Waarom staat daar dat bij? Hè? Dat ook kunnen staan, zij zouden de Heer niet gekruist hebben. Maar het punt is dat die verborgenheid en die wijsheid van God juist verband houdt met de heerlijkheid die Christus zou ontvangen daarna, zei Petrus. 1 Petrus 1 vers 10 of daaromtrent. Over hoe het zat met het lijden dat op de Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. En wat Satan en de oversten deze wereld niet voorzien hebben, was dat die Heer inderdaad daarna verheerlijkt zou worden. En zij dachten afgerekend te hebben met de erfgenaam. Zie, daar is de erfgenaam, laat ons hem doden. Herkent u het? Over de wijngaard enzovoort. Zie, daar is de zoon, dat is de erfgenaam, laten we hem doden. Maar waar zij niet mee rekenden is dat die zoon uit het, en erfgenaam uit de dood zou opstaan. En dat is die verborgenheid, dat is die verborgen wijsheid van God. Dat is ook de reden waarom de opstanding van de Messias in het Oude Testament nooit expliciet, ik hoop dat u weet wat dat betekent, nooit expliciet genoemd wordt. Ik heb in het hele Oude Testament geen tekst kunnen vinden tot op heden waar ronduit staat dat de Messias, de Heer Jezus Christus, uit de dood zou opstaan. Maar ik weet talloze schriftplaatsen waaruit je dit wel degelijk moet concluderen. Dat wil zeggen, het staat er talloze malen impliciet, maar het staat er niet expliciet. En als je in het Oude Testament leest over het lijden dat het op de Christus komen zal, dan is dat een duidelijke zaak. Och, men redeneert dat weg. Uit Jesaja 53 bijvoorbeeld en uit Zacharië 14, ik noem maar een paar plaatsen, men redeneert dat weg. Maar niettemin wordt het er wel degelijk gevonden. Maar de vraag is steeds, wat gebeurt daarna? Nou, en het antwoord is, hij zal uit de dood opstaan. Dat staat nooit letterlijk, maar dan nemen we bijvoorbeeld Adam, beginnen we vooraan in de Bijbel. Adam heeft twee zonen, Kaïn en Abel, en Abel is de tweede en zou dus het eerstgeboorterecht moeten krijgen, dat weet u, hè? Maar hij sterft wel. En dan wordt Seth geboren en dan zegt Eva dat ze hem Seth noemt, want, zegt ze, de Heer heeft mij een ander zaad gegeven. In de plaats van Abel. Daar staat er. Nou, daar heb je het principe. De een is dood, Abel gaat dood en er komt een ander voor in de plaats. Neemt de plaats van de gestorvene in. Wat is dat nou anders dan dood en opstanding? Of de mens die, de ziel die zonder zal sterven, en de, ten dagen dat gij van de boom eet, zult gij sterven, en de mens eet van de boom en sterft dus, hij is een band met God kwijt, en wat zegt de Heer meteen, ik zal zeer vermeerderen de smart uw dracht, want met smart zult gij zonen, want dat staat er, zult gij zonen baren. Dat weet je meteen, de mens sterft door de zonde, maar meteen wordt er gesproken over voortplanting, leven uit de dood dus. Nou, zo kun je nog uren doorgaan, maar een mooi voorbeeld is natuurlijk Abraham, die twee zonen krijgt en de tweede is niet Abel in dit geval, maar is nou weer Isaac. En Isaac sterft. Nou, bij gelijkenis, zegt Hebreeën 11, hè, maar Isaac sterft. Maar uit die dood ontvangt Abraham hem bij gelijkenis weder. Dan heb je hetzelfde verhaal. En als Isaac het ware zaad van Abraham, als Isaac als het ware zaad van Abraham type is van Christus, weet je hoe het met de Heer zou gaan. Als die Messias zou komen, zou hij eerst sterven en daarna uit de dood opstaan. Hij zou eerst geofferd worden. En pas daarna zou hij de definitieve erfgenaam zijn. Weet u nog het verhaal van David en Bathsheba? Oh, dat is niet zo'n aardig voorbeeld. Want mensen die ethiek bedrijven, die raken nu altijd in de problemen. Want die zien alleen een moordlustige en overspelige David in het verhaal. Maar goed, dat moet u dus maar afleren. David en Bathsheba, uit wie eerst een zoon geboren wordt. En zolang de zoon leeft, wordt er gerouwd. Ik meen trouwens dat hij 7 dagen leeft. Dus ik kijk even rond. Hè? 7 jaar? Oh, nou, in ieder geval 7. Daar houden we dan maar op. Hè? Dat zal dus wel. En dan sterft die zoon. 7 dagen? 7 dagen. Een baby had ook geen naam, dacht ik. De naamloze. Het speelt geen rol in het verhaal verder. Maar zolang hij leeft, wordt de rouw bedreven en als hij sterft, is de rouw over. En het personeel, de hofhouding, zegt over David, wat een rare man is dat. En David zegt, nou, het maakt nou niks meer uit, hij is nou overleden. En wat wordt er vervolgens geboren uit dezelfde verbinding tussen David en Bathsheba? Salomo, de vredevorst. Heb je hetzelfde verhaal? Afgezien van dat de afstammeling, de lijn van afstammelingen van Salomo ook nog weer eens een keer uitsterft. En vervangen wordt door de lijn van Nathan, want de geschiedenis herhaalt zich nog een paar keer. Maar het principe blijft altijd, de eerste sterft en de tweede staat op uit de dood. Zo ligt het ongeveer. En dus dood en opstanding is dat. En de ene vogel sterft en de andere wordt gedoopt in het water en bloed van de eerste vogel en die vliegt vervolgens de hemel in. Dan heb je weer zoiets. Maar let wel, dit is typologie. En ik weet wel, er zijn mensen genoeg die zeggen typologie, dat is maar levensgevaarlijk. Calvijn zei het ook namelijk, zwart op wit. Het is maar levensgevaarlijk. Maar als je dat niet weet, dan lees je in het hele Oude Testament niet dat de Heer, dat de Messias zou sterven en uit de dood opstaan. Want letterlijk staat het nergens. Waarom niet? Omdat het verborgen moest blijven. En waarom moest het verborgen blijven? Heel eenvoudig antwoord. Als ze het geweten hadden, zouden ze hem niet gekruisigd hebben. Want de mens, Jezus van Nazareth, is voor de tegenstander lang zo gevaarlijk niet als Christus, de Zoon van de levende God. Dat is verschil. De mens in het vlees hier op aarde is lang zo gevaarlijk niet als die mens die uit God geboren is en die de Heer is uit de hemel. En die leeft tot in alle eeuwigheid. Zie je? Want u moet goed begrijpen, laat ik het verhaal dan maar meteen verder vertellen. Dat de Satan niet altijd Satan was. Hij werd het, want Satan betekent tegenstander. Hij was het dus niet. Wat hij oorspronkelijk was, was een overdekkende cherub. Een engel, een beschermengel betekent dat gewoon hoor. Hij was een gezalfde, dat staat letterlijk in Ezekiel 28. Gij waart een Messias, staat er. Gij waart Messias, gij waart gezalfde. Een overdekkende cherub, gij waart in Eden, Godshof, enzovoorts. En er staat een heel verhaal waarbij gezegd wordt dat hij geschapen was om te heersen, om heerschappij te hebben, over de gehele aarde. Ik geloof zelfs over de gehele zienlijke wereld, maar voor het verhaal maakt het nou niks uit. In ieder geval, hij zou heerschappij hebben over deze schepping. En het punt is nu, hij viel in zonde, hij kwam in opstand tegen God, maar God had hem geschapen om heerschappij te hebben over deze schepping. Het eigenaardig is, deze man kon zijn taak, of deze man, ik zeg maar man, maar deze engel zullen we maar dan zeggen, die was niet trouw aan zijn Heer, niet trouw aan zijn opdrachtgever, maar als God iemand iets geeft, neemt hij het nooit terug. En ook van Satan werd deze wereld niet afgenomen. God heeft niet gezegd, doe die Satan weg en ik moet een ander hebben, want zo gaat het niet goed. Trouwens, het kwaad was sowieso al geschied. En wat er gebeurt is dan ook iets anders. Wat er gebeurt is dat God een nieuwe schepping maakt uit de oude. Ik zeg het met opzet langzaam, hè. God maakt een nieuwe schepping uit de oude. Een nieuwe generatie uit de oude. Waarna de nieuwe generatie uiteraard de erfgenaam is van de oude. Waarna vervolgens de oude sterft. En de rechten en de plichten van de oude terechtkomen bij de nieuwe. En het verhaal is nu, Satan is de vorst over deze oude wereld. En hij zal dat ook altijd blijven. Zolang tenminste deze oude wereld bestaat. Hij wordt wel een tijd in de gevangenis gezet. Maar formeel, dat is in de 1000 jaar, in de afgrond, de gevangenis. Maar formeel blijft hij de God van deze eeuw. En dat is hij ook aan het einde van de 1000 jaren nog, of als u dat liever hebt, weer. Hij blijft dat zolang deze wereld bestaat. Hij mag dan een poosje terzijde gesteld worden, net als Nebukadnezar ooit, zal ik maar zeggen. Maar niettemin blijft hij dat altijd, zolang deze wereld bestaat. Maar de truc is niet dat Satan vervangen wordt door Christus, hoewel je dat eensdeels zo zou kunnen zeggen. De truc is dat de schepping vervangen wordt door een nieuwe schepping. Zie? Van Satan wordt gewoon afgenomen wat hij had. Het verdwijnt. God is de schepper van die oude wereld. En als hij hem gemaakt heeft, heeft hij ook het recht om hem te vernietigen. Ja, Satan is de vorst over deze oude wereld. Is daartoe aangesteld, is daartoe geschapen. Daar blijft hij ook. God heeft het zo geregeld en zo blijft het. Maar om aan de heerschappij van Satan een eind te maken, is het dus noodzakelijk een eind te maken aan deze oude schepping. En dan zegt u, als u nou zou zeggen van ja, maar dan is die oude schepping toch een mislukking van God als er een ander moet komen. Dan gaan we weer verder met die verborgen wijsheid van God. Want God maakt een nieuwe schepping uit de oude. Zodat als die nieuwe schepping dan wel goed is, dan heeft die oude schepping toch wel degelijk zijn functie daarin gehad. Nou, dat is eigenlijk het verhaal in de notendop. Daar is niet alles mee verklaard, dat weet ik wel, want dan krijg je weer het verhaal van, en hoe kon Satan dan in opstand komen tegen God? Goed, ja, dat weet ik allemaal ook niet. Maar ik vertel je maar wat ik dan wel weet en wat ik wel in de Bijbel tegenkom. En dat is dat God een eind maakt aan de oude schepping, waarover Satan regeert. En met het verdwijnen van de oude schepping verdwijnt ook inderdaad de Satan. Zolang deze oude schepping bestond, heeft hij zijn taak vervuld. Hij heeft er niks van terechtgebracht overigens, maar hij heeft zijn functie gehouden. En bij het verdwijnen van de oude schepping verdween ook de Satan. Maar waar die niet mee gerekend heeft, ondanks al zijn wijsheid, is dat deze oude schepping zou plaatsmaken voor een nieuwe. Eentje die uit de oude voortkomt. En hoe komt dat? Hoe gebeurt dat? Hoe komt die nieuwe uit de oude voort? Wel door dood en opstanding. Dat wil zeggen, doordat eerst een eind gemaakt wordt aan het oude, waarna toch dat oude hersteld wordt tot iets nieuws. Ik bedoel zo, degene die uit de dood opstond in de tijd, ik heb het over Christus, was heus dezelfde als degene die stierf. Hoewel hij ook een ander is, met een andere zin gezegd. Hij is ook een ander, het is een andere manier van tellen, een andere manier van beschouwen. Er is een groot verschil ook aan de ene kant tussen hem die stierf en hem die uit de dood opstond. Maar het neemt niet weg dat hij toch dezelfde is. Ondanks verschillende attributen en ambten en eigenschappen, of hoe dat allemaal maar heten mag. Hè? Hij is dezelfde, het graf was leeg toen de Heer uit de dood was opgestaan. Hij was dezelfde die weer tot leven was gekomen. En daarmee was hij een eerste geworden van de nieuwe schepping en was hij de erfgenaam van die oude schepping. En daarom wordt hij ook genoemd de erfgenaam van de schepper. De erfgenaam van God zelf. En dat heet gewoon, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. De zoon van de God die leven geeft. En waaraan geeft die God dan leven? Aan die zoon uiteraard, hè? De God die leven geeft uit de dood. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En als Satan dat geweten had, dat via wedergeboorte, datzelfde als dood en opstanding, dat via wedergeboorte die nieuwe schepping tot stand zou komen, dan zou hij ervoor gewaakt hebben dat de Heer Jezus ooit gestorven zou zijn. Dan had hij geprobeerd de kruisiging te verhinderen. Alles beter dan dat. Laat hij vooral niet sterven, want dan staat hij eruit op en dan wordt hij een nieuwe schepping. Dus precies andersom. En dat is ook de reden waarom die waarheid van de opstanding van Christus in de Bijbel en met name in het Oude Testament verborgen was. Let wel, hij stond er wel. Die waarheid is wel te vinden in het Oude Testament. Maar alleen is het te vinden voor degene die dat Oude Testament gelooft en bestudeert. Dan kun je tot geen andere conclusie komen. Maar degene die het niet gelooft, zal het ook niet bestuderen en zal dus nooit die waarheid vinden. En dat is de reden waarom deze waarheid ook vandaag de dag nog steeds zo onbekend is. En waarom men begrippen als wedergeboorte interpreteert als reïncarnatie, of men interpreteert het als dat je een heel nieuw leven kunt beginnen. Weet je wel, dan kom je tot bekering en doe je het anders en dan ga je via sociale zaken dan wel pastorale zorg. He, afhankelijk van je kleur, kun je dan een nieuw leven beginnen, of je gaat emigreren of zo, en dat noemt men dan wedergeboorte. Een comeback of zoiets. He. Dat is het niet. Het is dood en opstanding. Het is een generatiewisseling. Dat is waar het allemaal om draait. En het werd geheim gehouden, zolang de Heer zelf nog niet gestorven was. En nadat hij opgestaan was uit de dood, werd het van de daken geschreeuwd. Want zo ligt het eigenlijk, dat is wat Paulus ook steeds zegt. Hij zegt, het gaat maar om één ding, namelijk om de opstanding uit de dood. Daarover word ik ondervraagd. Dat is de kern van het evangelie. En als Paulus in 1 Korinthe 15 begint te vertellen dat hij de Korinthe het evangelie gebracht heeft, zegt hij dat dat inhoudt dat Christus is gestorven naar de schriften, maar dat hij is opgewekt ten derde dagen en daar gaat de hele rest van het hoofdstuk over. Over de opstanding van Christus. Als de eersteling van een nieuwe schepping. Nou, en dat is de achtergrond dus ook van deze geschiedenissen. Want een grote keerpunt tussen die verborgen wijsheid van God en de openbaring van die verborgenheid, wel, een grote keerpunt zit hem in de dood en opstanding van Christus zelf. Toen het eenmaal gebeurd was, hoefde het niet langer verborgen te zijn. En heus, ik verzin het niet. Als de Heer in heerlijkheid zich vertoont aan de discipelen op de, wat wij dan noemen, de berg der verheerlijking. Dan komt men van die berg af en dan zegt hij tegen zijn discipelen. Dan zegt hij, je hebt nou wel gezien hoe dat is als ik straks zou... Dat zegt hij zo niet hoor, maar ik verklaar het meteen. Hè. Je hebt nu gezien hoe dat eruit ziet als ik straks in heerlijkheid zal komen. Hè. Maar denk erom dat je er niet over praat totdat de Zoon des Mensen uit de doden zal zijn opgestaan. En wat zeiden ze toen onder elkander? Was dat nou weer? Zeiden zij. En in de Statenvertaling staat, en zij overlegden onder elkander wat dit toch mocht wezen, uit de doden opstaan. Want daar hadden ze niet van gehoord, dat maakte deel uit van die verborgenheid. Zij kenden de opstanding der doden van de jongste dag, maar het opstaan van tussen de overige doden uit, om het dan eens uitgebreid te zeggen, daar hadden ze niet van gehoord, eenvoudig omdat die waarheid weliswaar gekend kon worden. Maar hij was verborgen in het Oude Testament. En men kende het Oude Testament toch kennelijk niet goed genoeg om het te weten. Nou, er zijn er geweest die het geweten hebben. David heeft het ongetwijfeld geweten. Abraham ben ik van overtuigd ook. En ik denk Daniel ook. Maar ze praten er verder ook niet al te veel over. Want het was geheim. En er waren dingen die niet gezegd mochten worden voordat de Zoon des Mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En alle dingen die uitdrukkelijk spreken over de verheerlijking van Christus, die worden becommentarieerd door de Heer en die zegt dan, denk erom, niemand vertellen wat je gezien hebt. Niemand vertellen wat je gehoord hebt. En dan, soms staat er dan bij, en later werden zij indachtig, enzovoorts. Maar zo steekt het verhaal in elkaar. Het was verborgen, men mocht het niet weten, want stel je voor dat het niet zou gebeuren. Nou, dat is het verhaal. En dat is de achtergrond van deze geschiedenissen. De oversten deze wereld hebben hem niet gekend, want indien zij dit alles geweten hebben omtrent de opstanding, dan zouden zij hem niet gekruist hebben. Dat is 1 Korinthe 2. En de andere vers die ik in dit verband met u moet aanhalen, is Colossenzen 2. Waar staat in vers 12 dat wij zijn met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. U ziet, het leven wat wij hebben we ontvangen samen met de opgewekte Christus. En dan staat het er nog een keer. En hij heeft u, vers 13, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vrezes, mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, want misdaden horen bij de oude schepping, maar wij hebben door dood en opstanding de oude schepping afgelegd en de nieuwe aangedaan. Langzamer. Door dood hebben we de oude schepping afgelegd en door opstanding hebben we de nieuwe schepping aangedaan. Samen heet dat gewoon wedergeboorte. Het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. En het is gebeurd, vers 14, uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons, Joden, het handschrift, de wet, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk enige wijze ons tegen was, en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. Ziet u dat hier eerst gesproken werd, dat is van belang hoor, eerst gesproken werd over opstanding uitgebreid en daarna alsnog wat korter over de dood. Zie je hoe opmerkelijk? Historisch is de volgorde andersom. Maar ik heb van de week al eerder op gewezen, de belangrijkste dingen worden dikwijls het eerste gezegd. Waarna alsnog gezegd wordt hoe het zo gekomen is, maar dat is minder belangrijk. Het belangrijkste is, we zijn met hem opgewekt. We hebben deel aan de besnijdenis van Christus en dat is opwekking met Christus. We zijn met hem uit de doden opgewekt, we zijn met hem levend gemaakt en dus hebben we met hem de oude schepping afgelegd. En want het oude, wat we afgelegd hebben, het oude is daarvoor, voor we opstonden, aan het kruis genageld. En daar is het gebleven. Zie? En dan staat er, vers 15, en de overheden en de machten, dat zijn de oversten deze wereld, de overheden en de machten, de machtige overheden betekent dat gewoon, hoor. De overheden en de machten uitgekleed hebbende, uitgetogen, uitgetrokken, uitgekleed hebbende, heeft hij die overredende machten uiteraard, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld. Weet u nog, dat weet u niet, maar ik weet het nog goed, het is de dag van gisteren. Wat deed men na de oorlog met NSB'ers? Ze werden uitgekleed en in onderbroek werden ze over de straat gejaagd. He? Dat was in Bodegraven tenminste zo. Ik weet niet of men dat hier in Wezep ook gedaan heeft. Maar daar was dat zo. In het open, uitgekleed, hè? En in hun hemd gezet, zeggen wij netjes, want wij gebruiken dan eufemismen. Maar ze zijn uitgekleed en in het openbare te schande gezet. En zo werkt dat. En dat is gebeurd met de overheden en de machten. Waardoor? Door de besnijdenis van Christus, staat er. Vers 11. Door de dood en opstanding van Christus. En zij werden pas uitgekleed en tentoongesteld in het openbaar, uiteraard na en door de opstanding van Christus. Let wel, niet door zijn kruisiging, want zij hebben hem gekruist. En zij meenden dus dat het hun overwinning was. Het is hun gelukt. Maar hun verlies was dat hij uit de dood opstond. En daar werden ze voor gek gezegd. Zij dachten de overwinning behaald te hebben. En in plaats daarvan werden zij uitgekleed. Want waar is het kleed een beeld van? Van de heerlijkheid die men heeft, immers. De heerlijkheid waarmee men omkleed is. Spreekt dus ook van het koningschap. De koningsmantel die op de schouders rust. Want op de schouders rust de heerschappij. Hè? Jazeker, kleren maken de man. Zegt het spreekwoord. En het gezegde trouwens. Maar zo is het in de Bijbel ook. Maar zij hebben een heerschappij verloren, omdat datgene wat zij op hun schouders droegen werd van hen afgenomen. Hun kleed werd uitgetrokken. Eerst werd de Heer zelf uitgekleed als de koning der Joden. Zijt gij de koning der Joden? Maar de mantel ging af. En hij werd te schande gemaakt en aan het schandhout gehangen. En hij heeft die schande gedragen. Dat is toch gebeurd? Eerst was het hij, maar door zijn opstanding uit de dood werd hij omkleed en beter nog overkleed. En toen stonden de overheden en machten in hun hemd. Waarschijnlijk zelfs dat niet, maar goed. En de overheden en machten heeft hij uitgetogen, heeft hij in het openbaar tentoongesteld, gewoon voor gek gezet. En heeft door hetzelfde, namelijk door deze besnijdenis van Christus, heeft door hetzelfde, door wedergeboorte, door dood en opstanding, over hem getriomfeerd. Waarna het verhaal verder gaat met dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank of in een stuk des feestdags of de nieuwe maand, de sabbatten of al die andere wetten. Want al die wetten horen bij een oude schepping waarover Satan de overste was. En die oude schepping is via de kruisiging weggenomen. En voor zover wij voor God bestaan en leven, is dat omdat wij in Christus nieuwe scheppingen geworden zijn. Of eerstelingen geworden zijn van die nieuwe schepping. Nou, dat is door de dood en opstanding van Christus gebeurd. Dat is de overwinning. Dat is dus inderdaad gebeurd in het verleden. En dan ga ik maar gewoon terug naar naar 1 Koningen. Want wat er gebeurd is, is dat de Heer, nadat hij die overwinning tot stand had gebracht, die Heer is gegaan naar de hemel. En velen onder u zal bekend zijn dat feitelijk die hemelse positie van Christus al werd ingenomen op de dag van zijn opstanding. Hij overwon de dood, hij stond op uit de dood, maar toen was hij niet op aarde, toen was hij in de hemel. Waarna hij zich vervolgens ook inderdaad op aarde vertoond heeft. Zo ligt de historie ongeveer. En 40 dagen later voer hij zichtbaar ten hemel. Maar dat is niet anders dan de bevestiging achteraf van de positie die hij al 40 dagen innam. Hij overwon de dood. Hij werd de eersteling van een nieuwe schepping. En een schepping begint nou eenmaal in de hemel en strekt zich uit eventueel tot en met de aarde. Maar de positie van Christus was in de eerste plaats door zijn opstanding uit de dood aan de rechterhand Gods. En vandaar dat in een wat bredere verband ook gezegd moet worden dat toen de Heer uit de dood opstand, werd hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij zei dat zelf, eind van Matthäus, hè. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, maar het begint in de hemel en daarna komt het ook op de aarde. Bid gij dan aldus, uw koninkrijk komen, namelijk uw wil geschieden. gelijk in de hemel, daar is dus alzo ook, vervolgens, op de aarde. Dat is de volgorde. Eerst in de hemel en daarna op de aarde. En wat we dus hier in 1 Koning 18 vinden, is dat als de overwinning behaald is en als bepaald is wie werkelijk God is en als de Baalpriesters zijn uitgeroeid, waar blijft Elia dan? Hoog op de berg. En hij legt zich voorwaarts ter aarde. Dat is een beeld van de dood. In elk geval. Want de Heer is nog steeds dood voor de wereld. Niet alleen omdat men niet gelooft in zijn opstanding. Maar in de absolute betekenis van het woord. Hij is namelijk afgescheiden van deze wereld. En heeft er geen band mee. Onderhoudt geen band met deze wereld. En daarom is hij voor de wereld dood. Dat klopt precies. Dus er ligt voorwaarts ter aarde en leest u de Bijbel maar na. Als Judas bijvoorbeeld voorwaarts ter aarde valt, hè, dan is hij dood. Het komt in de Bijbel nogal eens een paar keer voor. Mensen op hun aangezicht vallen, hè, dan is dat voorover. Dat is de uitbeelding van de dood. Maar nou staat er dus eerst, hij breidde zich uit voorwaarts ter aarde op de hoogte van Karmel, let op, Elia, vers 42, ging op naar de hoogte van Karmel, de hoogte van de wijngaard, de hoogte van de vruchtbare velden. Het is toch vruchtbaar, want het is een beeld van de hemel zelf natuurlijk, waaruit de wijn komt, waaruit het nieuwe leven komt, enzovoorts. En, maar daar is hij dood, dat is precies onze positie, verborgen met Christus aan de rechterhand Gods, maar voor de wereld gestorven. Het is in de eerste plaats natuurlijk de positie van Christus zelf. En daarom is het onze positie ook, omdat we nou eenmaal één plant met hem geworden zijn. Maar het verhaal gaat verder, niet alleen eerst voorwaarts ter aarde, maar er staat ook, daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. Nou, hij zal wel gezeten hebben dus, hè. Met aangezicht tussen de knieën. Ik geloof nooit dat het mij lukken zou, waaruit we dus leren dat hij nogal gymnastisch man was. Maar dat gaat het natuurlijk niet om, hè. Want wat is een knie?
Heb ik het eens opgeschreven. Een knie. Waar staat het niet meer, geloof ik, hè? Ik zal even. Een van de woorden. De uitspraak moet je even niet op letten. Ik neem expres een uitspraak die bekend is. Baarrug namelijk. Dat is een knie. Men spreekt het dan anders uit, maar daar gaat het niet om. En datzelfde woord knie betekent ook zegenen. Daarom moet je op de knieën als je gezegend wil worden. Dat is het hele verhaal, men moet op de knieën. Om gezegend te worden. Hm? Ja. Weet u nog, er was dus een Jood die heette van zijn voornaam Baruch. De achternaam was de Spinoza of zoiets. En toen was je niet meer Jood, maar ineens Rooms-Katholiek geworden. En toen heette hij dus vervolgens Benedictus de Spinoza. Hè? Dat is zo. De naam werd gewoon vertaald. Het heette Baruch en daarna werd het Benedictus. Maar Baruch is hetzelfde als Benedictus, alleen het een is Hebreeuws en het ander is Latijn. Hè? En toen was ik ook helemaal aan het eind van het Latijn natuurlijk. Maar Baruch betekent dus is dus het woord voor zegenen, of dus gezegende, maar ook voor knieën, want het hangt samen. Men moet op de knieën om gezegend te worden. Want diezelfde letters kwamen al eerder tegen. Baruch is 220. Maar we hadden ook al eens een woord 220, 200. Dezelfde letters, maar de laatste omgekeerd. Dat maakt niet veel uit. Dat is het effect van Jacob en de Jabok enzovoorts. Men noemt dat in de taal een anagram. Dat is een heel bekend verschijnsel, dat twee letters van plaats wisselen. Wij kennen ze in het Nederlands ook, maar wij hebben leerboekjes en daarom wordt ons verhinderd om het definitief als fout in te voeren. Want wij spreken over een geps en een webs. Hè? En spiegies en zo, hè? Spigiator en zo. Dat heet een anagram. Men spreekt de letters liever anders uit, maar het woord verandert die van betekenis. Iemand heeft over een webs, dan weet je dat hij een wesp bedoelt. Hè? Toch? Daar verandert het niet van. Nou, dat heet een anagram, dat is een normaal taalkundig verschijnsel, alleen wij hebben het uitgebannen, want we houden niet van die dingen, dus we rekenen het nu als fout. Maar in die klassieke talen komt het veel voor, hoe letters die verwisselen. En dus hier heb je er ook zo een. Want wat is dit? 22-200?
Begoor of begoor.
Yes. Dat is de eerstgeborene weer, hè? Dat is de eerstgeborene. En dan weet je het hele verhaal.
Degene die gezegend wordt, is degene die op de knieën gaat, en het is de eerstgeborene. En als Elia in zijn hoofd, zijn aangezicht, daar komen we nog wel op, maar zijn aangezicht tussen zijn knieën legt, dat betekent dus dat hij zich beschouwt hier als de eerstgeborene. Degene die gezegend wordt, maar degene die de eerstgeborene is. En wie is de eerstgeborene? Wie is Elia? Elia is het aangezicht van Jehovah. Want Elia staat voor, of is een type van, Elia staat voor het aangezicht van Jehovah. Dat stond in hoofdstuk 17 vers 1. En het aangezicht van Elia is dus gewoon Jehovah. En wie is de eerstgeborene? De Heer Jehovah zelf, de Heer zelf. Nadat de overwinning tot stand gebracht is, nadat het laatste en dus definitieve offer gebracht is en het altaar dus ook definitief verdwenen is, blijft daarover de opgestaan uitroot. Er bleven lege groeven over, weet u nog? Er was wat overbleven, lege groeven. En aan de andere kant vinden we Elia op de berg, als het ware in de hemel. En hij beeldt uit dat hij dood is voor de wereld, maar in werkelijkheid is hij de eerstgeborene en dus de erfgenaam. Nou, dat is de positie die Elia nu inneemt. Het heeft bovendien alles met het aangezicht te maken, omdat als in het Nieuwe Testament uitgelegd wordt wat het betekent dat wij een gemeente zijn van eerstelingen, dan wordt gezegd dat er voor ons weliswaar ook andere eersten geweest zijn, maar die hadden het aangezicht bedekt. En wij zijn eerstelingen en wij kennen de Heer van aangezicht tot aangezicht. Want God heeft zijn aangezicht aan ons geopenbaard. God spreekt tot ons niet meer via die middelaar, zal ik dan maar zeggen, maar rechtstreeks. Er is geen bedekking meer, want de bedekking is weggenomen. 1 Korinthe 11, is dat? En 2 Korinthe 3. Want Christus neemt die bedekking weg. En daarom, het aangezicht wordt genoemd in verband met dat wij van heerlijkheid tot heerlijkheid zijn voortgegaan, ofwel dat wij van een oude verbond, de bediening des doods, terecht zijn gekomen in het nieuwe verbond, de bediening des levens. En dan zet u uw woord maar even stop, en dan leest u eerst even 2 Korinthe 3. Hè? Het laatste gedeelte, nou, de tweede helft van het hoofdstuk. Daar staan die dingen allemaal, hoor. Nou, dus even terug naar het vers 42. Hij breidde zijn aangezicht voorwaarts naar aarde. Dat wil zeggen, voor de aarde, voor de wereld was hij dood. Maar daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. Want aan de andere kant was hij de eerstgeborene. Uitbeelding van de eerstgeborene die dus inderdaad gezegend was. En kijk nou wat er gebeurt. Er staat er, hij zeide tot zijn jongen, ga nu op en zie uit naar de zee. Ja, niet naar het land uiteraard. Oh ja, er zit iemand uit de beeld in de zaal. Ja, natuurlijk, dat is zo. De wolken komen altijd van de zee. Goed, maar we hebben het niet over meteorologie. We hebben het niet over weerkunde, hè. We hebben het over typologie. En wendt u aangezicht naar de zee? Ja, vanzelfsprekend. En dan weet u meteen waarom de wolken ook van de zee komen. Naar het land. Want als het land, Israël dus, hè, als het land ooit tot geloof komt en de Gods zegening ontvangt, zal blijken dat die zegeningen tot hen komen nadat ze eerst bij de heidenen geweest zijn en dus bij de zee. En de wolken waaruit de regen moet komen, die wolken komen inderdaad dus van de zee. Goed, de zaligheid is uit de Joden, dat mag dan zijn, maar het neemt niet weg dat naar andere normen de zaligheid eerst terecht komt bij de heidenen en pas daarna bij de Joden. Eerst dus bij de volkerenzee. Een Bijbels beeld is toch bekend, neem ik aan. Hè? En daarna pas bij het land. En het land is in dat verband altijd een type van Israël. En waar verwacht men nu hier de zegen? Wel, die moet komen van de zee. En niet van het land. Want toen de Heer opstond en zijn hemelse positie innam, werd inderdaad de zaligheid aan de heidenen gezonden. En het, zo was het ook. Want weet u nog, toen de Heer bij die andere gelegenheid op de berg ging om te bidden, en toen het donker werd, weet je wat, weer duisternis, het wordt hier trouwens ook duisternis zometeen, als het gaat regenen, zwart, staat er, de hemel werd van wolken zwart, het wordt dus eigenlijk nacht en duisternis, toen was de Heer op de berg om te bidden, en waar waren de discipelen? Op zee, in de boot van Jona. Nou ja, daar hebben we het een andere keer weer over. Maar goed, hè. Of in die van Paulus, dat kan natuurlijk ook. Of in die van Noach, dat kan allemaal hoor. Maar in ieder geval, ze waren op zee. En zo is het ook. De verwachting komt of van Elia, want die moet zeggen of het weer gaat regenen. Weet je nog, de 3,5 jaar zijn om. De tijd is in elk geval om. En op het woord van Elia zou de regen komen. En aan de andere kant de regen zou komen uiteraard. Van de zee, vanaf de heidenen, van buiten het land enzovoort. Dat principe is dat. Nou, dus we gaan naar de zee. En hij zeide, er is niets. Nee, want ga je naar de heidenen, dan zul je ook inderdaad niks zien. Als we, Handelingen 28, vers 28 zegt, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is, dan staat het daar niet voor niks, want je ziet daar niet zoveel van. En een Jood gelooft het sowieso niet. Nou, een enkeling wel natuurlijk, maar ik bedoel het nou generaliserend. Hè? Bij de heidenen is het minstens zo'n grote puinhoop als bij het Jodendom. En men vindt er minstens zoveel ongeloof, eigenlijk meer, want er zijn meer heidenen uiteraard. Hè? Toch? Ja, daar is ook inderdaad niks te zien. Hij zegt, er is niets. En toen zei Elia, ga weder heen, 7 maal. Hij zei, je moet ook 7 maal gaan kijken. Dat zie je ook maar zo niet. Je moet 7 maal kijken. Want 7, daar gaan we weer. 7 is de uitbeelding van Gods heilsplan. De vervulling van Gods heilsplan. En als je het resultaat van Gods heilswerk wil zien, dan is dat altijd na de 7 of bij de 7. Op de 7e dag of iets, of in de 7e bedeling. Maar of in veel abstractere zin moet je dat gewoon zeggen, na de 7. Daarin is Gods heilswerk vervuld. Eigenaardig is ook, om dan weer naar de Hebreeënbrief te gaan, dat daar staat dat er een rust is voor het volk van God in de toekomst, natuurlijk. Maar staat er in één adem, God heeft weliswaar gesproken van de 7e dag, dat hij de rust zou brengen en heeft de 7e dag geheiligd als Sabbat. Maar het neemt niet weg dat wij vandaag in de 5e levend wel degelijk ook de rust ingaan. Want er was altijd de rust voor het volk van God. Want het was altijd heden. Hebreeën 3 en 4. Er was altijd rust voor de gelovigen. En in die zin was het altijd Sabbat voor de gelovigen. Het was dus altijd 7 voor de gelovigen. Tijdrekenkundig en door de historie, door de geschiedenis bedoel ik, uiteengezet, is dat natuurlijk niet zo. Wel even de 5e bedeling. Maar neem niet weg dat elke gelovige altijd de Sabbat der rust kon ingaan. Daarom is, er komt ook overeen met Romeinen 14, de 1-8, de ene dag uitnemender boven de andere. Dat was het betekend door daar natuurlijk, sommige mensen onderhouden de Sabbat, achten, eren, de Sabbat, maar, zegt de apostel, anderen achten alle dagen. Hij zegt niet, anderen achten geen enkele dag, hij zegt, anderen achten alle dagen. Gelijk, zeggen de vertalers erachter om het af te zwakken. Want wij achten niet alleen alle dagen dat ze hetzelfde zijn, wij achten alle dagen. Wij eren alle dagen, voor ons is alle dagen rust. Voor ons is alle dagen Sabbat, want we zijn de rust ingegaan. Voor ons is alle dagen zondag, want we zijn met Christus opgestaan. Voor ons is alle dagen dus ook Pasen, want dat is hetzelfde als zondag. We zijn met Christus opgestaan en bij ons valt ook Pasen en Pinksteren altijd op één dag. Tot Sint-Juttemis aan toe. He? Ja, want we hebben delen aan de uitstorting van de Heilige Geest, zo is het toch? Nou, wij achten alle dagen, dus er is altijd rust. Nou, dan gaat het om 7, is niet alleen een tijdrekenkundige aanduiding, maar 7 is ook de aanduiding van het resultaat is bereikt. Vandaar ook vergeving 7 maal 7 maal. Of 7 maal 70 maal, het maakt niet zoveel uit. We leven namelijk voorbij de 7, daar is altijd vergeving, tot in eeuwigheid aan toe. Want hij kan ons volkomen zalig maken, omdat hij altijd leeft, enzovoorts. En er hoeft niet opnieuw gekruisigd te worden, er is niet opnieuw een altaar, en het altaar op de Karmel verdwenen ook. Dat is het verhaal. Zie? Dus kijk nou maar goed, in de eerste aanblik zie je het niet, en naar de normen van de wereld zie je het dat die overwinning tot stand gekomen is. En als wij zeggen dat aan Christus gegeven is alle macht op in hemel en op aarde, dan zijn er altijd vele ongelovigen, maar ook vele gelovigen die zeggen, maar daar zie je toch niks van. Dan zeg ik, nee, dan denk je origineel te wezen soms. Dat staat gewoon in Hebreeën 2. Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Als we 1 keer kijken niet, als we 2 keer kijken niet, als we 3 keer kijken niet, Maar direct erachteraan staat, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is alleen als we zeven keer kijken. Dat is alleen, ja, ik weet wat ik bedoel, hè. Dat is alleen wanneer wij ons bewust zijn dat het verlossingswerk van Christus volbracht is door zijn dood en opstanding. Dat dus inderdaad een nieuwe schepping tot stand gebracht is. Oh, heel fundamenteel. Heel in begin, in principe, maar daarom is het wel zo. En daarom, wij erkennen hem als onze Heer. Wij erkennen hem als degene die regen geeft. Wij kennen hem die we niet laten gaan tenzij hij ons zegent, weet u nog? Hij is degene die ons zegent, daaruit leven wij. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Ga weer erheen, zevenmaal. Want na de zeven komt de zegening van een nieuwe schepping. Dat is zo, na 7000 jaar van mijn part, of na 7 bedelingen, maar in abstracte zin ook, het is zo nadat God zijn verlossingswerk voltooid heeft. En wat ons betreft is het voltooid en dus leven wij eruit. Uit de rust die God aan de gelovigen geeft. De bedeling van de wet, het oude verbond was er een van werken, het nieuwe verbond is er een van rust. En dus 7 maal. En wat zag hij toen? Want die zit er misschien nog steeds van, ja, maar er staat toch 7 maal. Dus het is nog geen rust, dat is straks. Dan zeg ik, nee, moet je eens opletten. Snap je? En het geschiedde op de 7e maal dat hij zeide, vers 44, zie, want toen zag je wel wat, zie een kleine wolk. Dan gaan we weer hoor. Wat is een wolk? Waar is een wolk een beeld van? Dat heb ik al vaak uitgelegd. Het is gewoon geest. Tamelijk vormloos. Het is nog net zichtbaar, maar als je dichtbij gaat kijken, zie je niks. Trouwens knap mistig dan, dus je ziet sowieso niks, hè. Heb je de mist gezien? Nee, dat kon je niet zien. Het was zo mistig. Nou, goed, hè. Een wolk, vormloos. Het is er wel, het is in de hemel ergens, maar het is niet tastbaar. Het is er wel, maar het is net op de grens, weet je wel. Nou, dat is een beeld van de geest. Dat is toen men de Heer nakeek, de lichamelijke Heer, zal ik maar zeggen, met dat lichaam van vlees en benen, precies zoals het staat. Ze zagen hem naar de hemel varen en toen zagen ze hem niet meer. Want een wolk nam hem weg. Dus ze keken de Heer na, de zienlijke Heer, de tastbare Heer, en toen zagen ze alleen nog maar ineens een wolk. In plaats daarvan. Zij zagen de Christus en toen zagen ze de geest van Christus. Typologisch uiteraard, hè? Want die wolk is inderdaad de verborgen Christus. En als dus de Heer straks in de toekomst wederkomt, zal hij komen op de wolken des hemels. Want de verborgen Christus zal zich weer openbaren. Men ziet eerst de wolk en daarna de Heer. Dat is het verhaal. Een wolk is dus een beeld van geestelijke dingen. Er staat, dat is trouwens de enige verklaring van Hebreeën 12 vers 1. Wij dan zo, daarom wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebbende. En die getuigen zijn inderdaad niet lichamelijk, maar ze zijn geestelijk. Dat wil zeggen, ze zijn overleden, ze hebben geen lichamelijke gedaante hier. Maar in geestelijke zin spreken ze nog. Nadat zij gestorven zijn, Hebreeën 11 staat dat, hè. En daarom worden ze in Hebreeën 12 vers 1 genoemd, een wolk van getuigen. Het zijn geestelijke getuigen, ze spreken nog tot ons. Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Jozef. Enzovoort. Ze worden allemaal brei genoemd. En de rij wordt steeds langer. Hè? Een wolk van getuigen. Allemaal geesten inmiddels. Maar ze zijn ons voorgegaan en ze spreken tot ons. Een wolk is dus een beeld van de geest. En in de eerste plaats een beeld van Christus. Zo was het ook in de woestijn bij Israël. Want daar was de wolk die hen leidde. En wij zijn in de woestijn. En wij worden geleid door de geest. En zoveel als we door de geest Gods geleid worden, zijn zonen, want dat staat er in Romeinen 8, zijn zonen, Gods, dat is het verhaal, worden geleid door de wolk. En dat is niet zomaar, in 1 Korinther 10 staat het ook, hè? Ik heb het niet meer voor me liggen, maar 1 Korinther 10, Israël was gedoopt in de zee en in Mozes en in de wolk. In de geest, dus eigenlijk, typologisch. Nou, dat is het, hè? Dus wat zag hij? Wel, hij zag eerst niks en bij nader inzien, na 7 zag hij de wolk. Want wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar als we 7 keer goed kijken, zien wij Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wel, niet letterlijk, maar geestelijk. Letterlijk zien wij niet, maar geestelijk zien wij wel. Wij kennen hem dus wel, maar niet met onze ogen, maar we kennen hem uit het woord. Nou, dat is het. Zie een kleine wolk als eens mans hand. Want de man is inderdaad de zoon, de volwassen man, de erfgenaam, de opgewekte Christus, degene die ook vruchtbaarheid brengt, of moet ik gewoon zeggen bevrucht, voor alle duidelijkheid dan maar. Hè? Nou, als eens mans hand, die mannelijke zoon, dat weet u, dat is Christus, hè? En ook de gemeente als lichaam van Christus moet opgroeien tot een volkomen man. En hier vinden we de hand van een man. Je vraagt je altijd af hoe ze dat hebben kunnen zien, dat het niet de hand van een vrouw was, maar van een man, hè? Bij een gewone hand vind ik het al moeilijk, en als die hand dan nog het model heeft van een wolk, of andersom, als het dan nog een wolk is ook, waarvan de afmetingen en in ieder geval de vorm ook steeds varieert, hoe zie je dan dat het van een man is? Maar het staat er nou eenmaal. Het was het. Wij weten gewoon, dat was het. De hand van een man. Dan zegt men, dat is leuk, dat heb ik ook op de zonneschool geleerd. Maar dat was fout natuurlijk. Daar leerde men, dat het was zo'n kleine wolk. Eerst zag je helemaal niks en bij nader inzien toch een heel klein wolk. Niet groter dan de hand van een man. En toen was ik al erg eigenzinnig, hè. En toen dacht ik al van, op welke afstand dan? Hè? Want als die hand van een man maar ver genoeg weg is, zie je hem sowieso niet. En als hij erg dichtbij is, vlak voor je ogen bijvoorbeeld, dan zie je geen hand voor ogen meer natuurlijk, hè. Door de mist bedoel ik, van deze wolk. Ik bedoel, dat kan nooit betekenen dat de grootte van die wolk wordt weergegeven. Dit spreekt niet over hoe groot die wolk was. Dit spreekt over welke vorm die wolk had. En dan maakt het niet uit hoe dichtbij of hoe ver af. Of wat voor kleur die had of zo. Het was gewoon de hand van een man. En hoeveel is dat? Aha, toch 5. Het was wel 7 keer kijken, maar het was toch de hand. Genade, dus de 5. Het ingrijpen van God vanuit de onzienlijke, de geestelijke wereld, in deze wereld. Dan zie je alleen een hand. Die schrijft aan de muur bijvoorbeeld, dat kan. He? Ja, in Daniel, ja. He? Maar het is die hand van God ook vandaag de dag in ons leven. Je ziet die hand niet, want je moet dat geestelijk zien natuurlijk. Maar die hand is er wel. En die hand is nog steeds uitgestrekt. Ik citeer met opzet, gewoon bepaalde bijbelteksten, hè. Het gaat om die hand die ons aangereikt wordt, die hand die ons helpt en zo'n hand die ons verlost. Dat is die 5 die God ons aanreikt. En hou ik het er maar weer op dat 5 dus het getal is van Gods genade in deze wettische wereld. God reikt ons die hand toe. Niet 2 handen, niet 10. Geen 10 geboden. 2 × 5, weet je wel. 1 × 5, genade. En dus vergeving. En daar is dit de uitbeelding van. Dus wel degelijk van de tegenwoordige 5e bedeling. Die van de wet. Sommigen rekenen dat als 5e bedeling, maar dat is een misverstand. Maar het is het beeld van de tegenwoordige bedeling. Een manshand die van boven komt en een wolk. Nou, dat is de genadige geest van God, de onzienlijke. Alles zit in het getal 5 trouwens hoor. De onzienlijke die zegent. Ik heb al eens meer gezegd. 5 in het Hebreeuws is dit. En een 8 is, dat is een nieuwe schepping, een 8, hè, dan staat voorbij een 7. Een 8 is dit. Zie je het verschil? Ja, hier zit het raam, het venster. De he, dit is de letter he trouwens, maar he betekent venster, hier zit het venster. Het is eigenlijk een 8, maar is nog niet helemaal af, maar dan moet je wel goed kijken. Maar als je niet goed oplet, dan zeg je gewoon, oh, maar dat is hetzelfde. Vandaar dat Noach Noé heet. En Henoch heet eigenlijk Ganoch. Want men verwisselt de he met de geet. Die oude vertalers, die hebben niet eens het verschil gezien tussen de he en de geet. Zo weinig verschil is er. De een is een 5, het andere is een 8. 8 is de nieuwe schepping, 8 is een nieuwe wereld. Maar wij leven in de 5, maar dat is bijna hetzelfde. Het is bijna compleet. Nog niet helemaal, ik zeg altijd maar zo, als het venster dicht gaat, dus de opname van de gemeente, dan zitten we helemaal boven. Dan is het verhaal af. Ja, echt waar. Zo schrijf je dat dus, hè. Eerst naar beneden, vanuit de hemel naar de aarde, en dan vanaf de aarde omhoog naar boven, maar net nog niet helemaal dicht. Dat is het verhaal, hè. Dus toch 5 genade. Het is een nieuwe schepping, maar dan het eerste ervan, want het eerste van wat de baarmoeder opent, is voor de Heer. Ik geloof dat ik het. Heb ik het er straks niet nagekeken even? ter demonstratie, dat woord begoor is geworden. First fruits werd in het Engels vertaald, ja, begoor. Werd vertaald met eerste vruchten. En volgens de computer was het afgeleid van, was de oorspronkelijke betekenis van het woord het openen van de baarmoeder. Ja, dat is het precies, want dat staat in de Bijbel. Al wat de baarmoeder opent, de eerstgeborene dus, is mijn. Elke eerste vrucht is mijn, spreekt de Heer. En in de Bijbel wordt geïllustreerd hoe dat werkt, want de eerste vruchten van de oogst, de eerstelingengarf, werd gebracht in de tempel. En de eerstelingenbroden werden gebracht in de tempel. En Samuel, die de baarmoeder opende van Hanna, werd gebracht in de tempel. En de eerstgeborene van Maria werd gebracht in de tempel toen hij 40 dagen oud was. En uiteindelijk is hij de echte tempel ingegaan als eerstgeborene. En dan hebben we het over de hemel zelf, achter het voorhangsel tot de troon der genade enzovoorts. Want de eerstgeborene hoort in de hemel. En dat is het vervolg op het verhaal. Dat wij als eerstelingen tot geloof zijn gekomen na de opstanding van Christus. Wij geloven, zelfs uit de heidenen, zijn de eersten die geloven in deze opgewekte Christus. We zijn de eersten die met hem zijn wedergeboren. We zijn de eersten die hem gevolgd zijn in de wedergeboorte. En u weet wat er gebeurt met hen die hem volgen in de wedergeboorte. Die zullen naast hem zitten op tronen. Dat komt er toch in Matthäus. Nou, dat is precies het verhaal. Dus wij als eerstgeborenen zijn een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Eveneens weer Hebreeën 12. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Op aarde is niks te zien. Zie? Maar er is een wolk aan de hemel. Eerst is er niks, maar er is een wolk aan de hemel uiteindelijk te zien. Van, als van een manshand, de uitbeelding van de vijf. En daar staat er, die gaat op van de zee, dat wil zeggen, die vijfde bedeling die zit hem inderdaad vast op de heidenen, die komt daar vandaan, de zaligheid is de heidenen gezonden. Zit u nou dat die gemeentelijke waarheden verborgen waren in het Oude Testament? Wij halen ze er nu uit, maar als wij het Nieuwe Testament niet gekend hadden, dan zouden we het nooit gevonden hebben. Sommigen kennen het Nieuwe Testament niet en zitten hier wel te luisteren of luisteren naar die bandjes en zeggen, wat een onzin staat die man, waar haalt hij het vandaan? Wat een wartaal. Wie zei dat lang? Oh, dat, ja, dat was die broeder daar. Die zei, ik heb ook eens een keer ergens wat verteld, wat voorgelezen uit de Bijbel. En toen zei iemand, en waar haal je die onzin nou helemaal vandaan? En toen bleek het gewoon een tekst te zijn uit de Bijbel zelf. Die kennen ze niet. En dan zeggen ze dat je wat taal praat. Maar het staat allemaal in de Bijbel. Als je die dingen weet uit het Nieuwe Testament, uit de letterlijke betekenis van de woorden van de Heer en de letterlijke betekenis van de woorden van Paulus, als je dat eerst gehad hebt, wordt het achteraf bevestigd door de diepere, verborgen betekenis van de Oud-Testamentische profetie. En dit is geen weerkundige verhandeling over waar de wolken vandaan komen, hoe dan het onweer en de regen ontstaat. Het gaat nog een hele poos verder over het weer trouwens, hoor. Een zacht windje en zo, hè. En scheurende bergen. En de brekende steenrotsen. En de aardbeving gaat nog een hele poos door. Hè? Maar het wordt uiteraard genoemd vanwege deze diepere betekenis. Nou, er was dus een wolk als een mans hand. Uitbeelding van de vijfde bedeling, waarin Christus zich verbergt in de hemel. En er staat er, en hij zeide, ga op, zeg tot Agab, span aan en kom af, dat u de regen niet ophouden. Dat is natuurlijk weer zo'n steek onder water. Zoals je die Baalpriesters ook al gaf van roep is hard, want hij slaapt net toevallig. Het is een siesta, weet je wel. Zeker de Mexicaanse god, de Baal, weet je veel. Maar hij zit ze te prikken en roepen mis, want hij is op reis. En zo zegt hij tegen Agab, laat u, kom af dat u de regen niet ophouden. Trek je me niks aan, hoor, van dat de Heer zegent. Want dat betekent het feitelijk, hè. Ga maar fraai door de regen. Laat je niet ophouden. Ga er maar lekker door. Regen maar is lekker nat. Dat is het verhaal. Hij zal het wel hinderlijk gevonden hebben. Maar het was nog helemaal noodzakelijk. Het is trouwens zo dat Satan zelf natuurlijk ook ter neder geworpen werd. Er staat ook, span aan en kom af. Men spreekt over de vernedering van Satan zelf. En hij moet zich vooral maar niks aantrekken van de zegen die God geeft. En zelfs aan het feit dat het woord van God, de regen, het brood uit de hemel, het water uit de hemel, dat het woord van God gepredikt werd tot aan de uithoeken der aarde. Zo is het vandaag aan de dag. Gedurende onze hele bedeling is dat natuurlijk al zo, hè. Het is gebeurd. Maar hij zegt, of Elia zegt, trek je er maar niks van aan. Laat je maar niet nat regen, zie maar, hè. En dat doet hij ook, Agab. Hij wordt vernederd. Hij gaat naar Jezreel, dat staat in vers 45. Het geschiedde ondertussen dat de hemel van wolken en wind zwart werd. Het werd toch ook nog duister erbij ook? Want als het aardige van regent, wordt er nog donker bij ook. En zo is het, want als de Heer zegent, komt er ook duisternis bij. Het gaat gelijk op. De ene kant de dood van de oude mens, zeg het maar weer eens, hè. De ene kant de verlatenheid van deze oude, onvruchtbare wereld. En de andere kant het leven wat God geeft in verband met een nieuwe schepping. Het gaat altijd samen. Zo is het hier ook. De hemel werd van wolken en wind zwart. En zo is het in de toekomst ook. Als de Heer verschijnt aan Israël op de Olijfberg, dan staat er, dan wordt de zon verduisterd en de maan geeft haar schijnsel niet. En het zou bovendien, de dag des Heren begint dan. En die dag zou inderdaad een wolkige dag zijn. Een dag van dikke duisternis enzovoort. Precies hetzelfde, maar dan de herhaling ervan in de toekomst. Maar goed, de hemel werd van wolken en wind zwart en er kwam een grote regen en Achab reed weg en toog naar Jezreel. Daar had hij zijn zomerresidentie, heb ik vernomen, Jezreel. Maar Jezreel betekent weer, is dubbelzinnig, de Heer zaait. Of eigenlijk God, hel, God zal zaaien, maar het betekent ook God zal verstrooien. En dat is beide wat gebeurd is, want sinds de dood en opstanding van Christus wordt er gezaaid, maar er wordt ook verstrooid. En beide dingen gaan zelfs gelijk op. Israël is verstrooid geworden. En zelfs vele heidenen worden verstrooid omdat het woord van God tot hen komt. Omdat er onder hen gezaaid wordt. Beide dingen gebeuren gelijktijdig. Het woord brengt scheiding. Drijft mensen uiteen. Dat is een kwestie van strooien. Maar tegelijkertijd is het een kwestie van zaaien. Want het woord zal inderdaad vervolgens vrucht dragen. Nou, Achab ging naar Jezreel. Want Jezreel is een beeld van de wereld sinds de opstanding van Christus. Dingen zijn verstrooid, de volkeren zijn verstrooid, Israël is verstrooid, zeggen wij. Maar vergis u niet, de grote volksverhuizing vond ook plaats, want ik ben nog eens een keer op de MUCO geweest, weet u. En daar leerden wij dat, de grote volksverhuizing, en daar leerden wij niet bij waarom dat was. Maar als Israël als eerste der volkeren verstrooid wordt, worden de heiden ook verstrooid. Dat is zo, hoor. Alle volkeren zijn verdwaald. Het grote probleem van vandaag is het vluchtelingenprobleem. Mensen die, volkeren die zich bevinden op plaatsen waar ze niet thuis horen. Dat is altijd het probleem. Volkeren zijn verstrooid over de aarde, maar tegelijkertijd wordt er gezaaid. En in de verstrooiing zou Israël tot geloof komen. Onder de heidenen zouden ze zich bekeren tot de Heere. Maar ook de verstrooide heidenen zouden zich in de verstrooiing bekeren tot de Heere. Nou ja, voor zover ze dat doen zouden natuurlijk. Maar als het gebeurt, is het in de verstrooiing. Weet je waar Nederlanders vandaan komen? Nou, in ieder geval niet uit Nederland, want vroeger bestond Nederland niet. Hè?
Friesland wel.
Friesland wel. Je hebt er toch wel dat verhaal voor gehoord van dat Bonifacius niet in Dokkum vermoord is. Dat was omdat Dokkum toen nog niet bestond. Het is duidelijk dat het een Franse plaatsnaam is, Dokkum, schrijf met een Q. En het was ergens in Noord-Frankrijk, want België en Nederland lagen toen nog onder water. Heb je dat verhaal wel eens gehoord? Het was ook niet in 754. Was het sowieso niet in dat jaar? Nou, dat zei ik toch? Dus dat klopt precies. Nou goed, we gaan maar weer verder, hè. Wolken, de hemel wordt bedekt, de hemel wordt duister, het wordt nacht in de wereld en toch is er regen. Er valt uit de wolken. Vruchtbaarheid die komt van de geest van God, die wel degelijk werkzaam is. Sommigen vinden het hinderlijk dat het regent, anderen hebben er baat bij. En zo is het maar net. Sommigen zeggen wat erg dat God de wereld verlaat heeft, dat hij niks van zich laat horen. Waarom doet hij niks aan Vietnam? Och, wat loop ik er hopeloos achter, hè? Nou, waarom doet hij niks aan, wat hebben we ook weer tegenwoordig? Hè? Zuid-Afrika, daar ga ik over 2 weken naartoe. Dus daar wordt wat aan gedaan. Maar ja. Maar goed, waarom doet de Heer daar niks aan? Zal ik u dat vertellen? Omdat het in zijn plan helemaal niet te pas komt. God behandelt de dingen op zijn tijd. En daar gaat het maar om. Sommigen ergeren zich aan de toestand van de wereld, aan de verstrooiing van de volkeren en aan de apartheid eventueel die daar dan een gevolg van is. Ik wil het er maar verder niet over hebben, want dan verval ik in allerlei onzin. Maar in ieder geval, sommige mensen ergeren zich eraan. God niet, hoor. God zelf heeft de volkeren verstrooid. En als u zegt, maar wij zijn toch verdwaald en we horen niet, zeg ik, nee, dat klopt. Bekeer u dan tot de Heere. En dan kom je de plek waar je echt thuis hoort. Namelijk in gemeenschap met de Heer en in dit geval zelfs in de hemel. Dus goed, nou, dat u de regen niet ophouden. Als je het woord niet horen wil, trek je er maar vooral niks van aan. En ga je maar verder naar beneden. Want hij toog af, de weg naar beneden. Het zou de weg naar Jericho hebben kunnen zijn, maar goed. Die was een andere weg, van de Karmel naar beneden. En het geschiedde ondertussen dus dat de hemel van wolk en wind zwart werd. En er kwam grote regen en Agab reed weg door de regen en toog naar Jezreel. Dus zie ik in gedachten zo voor me. Nou had het 3,5 jaar niet geregend, er moest er nodig regen komen. En nou komt het, dus giet het van de regen en dan gaat Agab op zijn paard of op zijn muilezel, weet je veel. Hè, onderweg in de stromende regen naar huis, daar heeft hij het. Ik denk niet dat hij het leuk gevonden heeft. Maar goed, de hand des Heren aan de andere kant... Heb u dat, de hand, de vijf, die wolk dus, de hand des Heren, die manshand, die wolk is dat gewoon, typologisch althans. Die hand des Heren was over Elia en hij gordde zijn lenden. Dat betekent natuurlijk wat het altijd betekent, dat de lenden omgord worden opdat men hard zou kunnen lopen. Men maakt zich gereed om te kunnen wandelen. Maar er zit nog wat anders bij, want lenden, dat is natuurlijk toch weer de bekende dubbelzinnige uitdrukking. Het heeft net zo goed iets te maken met vruchtbaar zijn. Hij omgordde zijn lenden, dus je hebt een beeld van opstanding. Datzelfde als die man van Bethesda, waar we het toch al over gehad hebben van de week, die lam was, maar hij was ook onvruchtbaar, impotent. En hij kon daarna weer lopen, maar hij werd ook vruchtbaar. En hier vinden we beide dingen uitgedrukt in één zin en in één woord, namelijk... de hand des Heren was over Elia en hij gordde zijn lenden. En wat gebeurde? Iets wat ik op de zonderschool niet begreep, want ze hebben het me nooit duidelijk kunnen maken. Ik heb goed opgelet, dat merk u wel, hè. Ze hebben het me nooit duidelijk kunnen maken. Ik heb altijd gezegd, waarom moest dat nou? Want wat er gebeurt, is dat Agab gaat naar Jezreel en Elia ook. En Elia loopt zo hard dat die Agab voorbij gaat. In de regen, notabene. Het was echt een regenrijder eigenlijk natuurlijk, hè. He? Vind je dat nou niet een raar verhaal? Waarom dat nou was? Want diende toch niks? Er was niemand die op hem wachtte. Was verder nergens voor nodig. En toen hij eraan kwam, zei Izebal dan ook... Nou, morgen pas zal ik je te dood brengen. Hij was nog een dag te vroeg ook dus. He? Dat zo is het toch? Het diende tot niks, maar het gebeurde wel. Er staat... de hand des Heren was over Elia en hij gordde zijn lenden en hij liep voor het aangezicht van Agab heen tot daar men te Jezreel komt. Voor het aangezicht van Agab. Hij liep me gewoon voorbij. Waarom? Hè? Ik heb het al gezegd vanavond hoor. Ik heb het al gezegd. Want Elia was die man die eerst op de berg zit. Dan kon hij beter aanloop nemen. Maar hij was op de berg. Hij was op de berg en... deed zijn aangezicht tussen zijn knieën. Hij was de eerstgeborene. Hij werd dus de eerste. Maar hij was laatst begonnen. Want Agab gaat eerst weg naar Jezreel. En daarna Elia pas. Elia was laatste bij het vertrekpunt. Maar hij kwam als eerste aan. Zodat onderweg inderdaad van positie gewisseld werd. De laatste werd de eerste. En dat is het verhaal altijd van de eerstgeborene. De laatste wordt de eerste. Agab was koning. En hij was hoger dan Elia. Maar Elia loopt hem gewoon voorbij. Omdat Elia de uitbeelding is van de opgewekte Christus. En Elia is dan ook de eerste die in Jezreel aankomt. En ik zei al, Jezreel is in elk geval de uitbeelding van de wereld na de dood en opstanding van Christus. Maar de werkelijke eerste hier is niet Agab, maar Elia. En dat is degene wie wij dienen. Namelijk, mijn God is Jehovah. Elia. De opgewekte uit de dood. En dan heb je weer het verhaal. Kiest wie gij dienen zult. En wie kiezen wij? Wel, degene die uit de dood opstond en die de eerstgeboren is van een nieuwe schepping. En Satan, Agab, Satan was de oude slang. En in die zin een eerste. Hij was geschapen om over de wereld te heersen. Hij was een eerste. Maar die eerste bracht een tweede voort. En de tweede is dus de erfgenaam en de eerste verdwijnt. Vandaar dat de tweede het eerste, hoogste erfrecht ontvangt. En de eerstgeborene wordt. En dat is wat hier wordt uitgebeeld. Satan was de oude slang, maar wij zien op een andere slang. Een hogere, een verhoogde slang. Eén die weliswaar laag was, maar die verhoogd is geworden. Want gelijk Mozes, Johannes 3, de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Ten hemel varen betekent dat. Staat trouwens twee versen daarvoor in Johannes 3. En dan stop je die band weer en dan kijk je dat weer even na. Hè? Staat twee versen daarvoor in Johannes 3. Niemand is ooit opgevaren naar de hoogte dan de zoon des mensen. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen ten hemel varen, verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in die zoon, God heeft zijn zoon gegeven, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft in die zoon, namelijk in die verhoogde slang, niet verderven, tegenwoordig vertaald met verloren gaan, maar dat is het niet. Het is niet verderven, niet in het verderf komt, niet in de dood komt dus, maar integendeel eeuwig leven hebben. Want wie ziet op die, op degene met het eerstgeboorterecht, die dus als tweede verscheen, die ontvangt eeuwig leven. En daar is Elia de uitbeelding van, verworpen door de wereld weliswaar, maar niettemin met het hoofd tussen de knieën, de eerstgeboren, gezeten op een berg, en het eerste, en dus de hoogste in Israël, degene met het hoogste erfrecht. Hij wordt vervolgens vervolgd en weggejaagd, nog steeds, door Achab en anders wel door Izebel. Izebel die als vrouw van Achab dan de uitbeelding is van gewoon een goddeloze wereld. Een wereld die onderworpen is, een vrouw dus die onderworpen is aan de grote tegenstander, aan Satan zelf. En zo is het ook, want niet alleen wordt de Heer vervolgd door Satan zelf, de tegenstander, maar zeker ook door deze oude zondige wereld. En Elia moet dan ook op de vlucht, maar daarover hebben wij het weer morgenochtend. Eenvoudig verhaal hoor, de eerstgeborene moet altijd vluchten, let maar eens op in de Bijbel. We zullen eerst de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat wij door uw genade en door uw machtige hand verlost zijn uit deze oude wereld. En we danken u dat we deel mogen hebben reeds nu aan een nieuwe schepping die nog niet geopenbaard is. Maar we danken u, Vader, dat we reeds nu daar deel aan mogen hebben. En we danken u ook dat we mogen uitzien naar de voltooiing van het werk wat u aan ons volbrengt. We danken u dat we mogen uitzien naar onze toekomst en naar onze opname van deze wereld, opdat we zullen weggerukt worden tot u en uw troon. En we danken u, Vader, dat we dan inderdaad zullen zien en met onze eigen ogen zelfs zullen aanschouwen datgene wat u nu reeds in uw woord aan ons hebt willen openbaar maken. Want wij danken u, Vader, dat u al deze verborgene dingen aan ons hebt bekendgemaakt door uw geest, zoals uw woord dat zegt. En wij danken u dat we ons daarin mogen verblijden. Dat we zo rijk zijn geworden, dat we niet alleen die paar brieven uit het Nieuwe Testament kennen, waarin over u en uw werk gesproken wordt, maar dat we mogen zien dat uw hele woord vanaf de eerste bladzijde deze waarheden bevestigt. Wij danken u, Vader, voor die geweldige grootse rijkdom die we in deze oude schat mogen vinden, zodat we nieuwe en oude dingen uit voort mogen brengen. We danken u dat we daaruit mogen leven en daarmee onze levens, onze gedachten ook mogen vullen met deze waarheid. Dat de eerstgeborene weliswaar moest vluchten en verworpen wordt door deze wereld, maar dat die eerstgeborene in heerlijkheid zal terugkeren om zijn eerstgeboorterecht en zijn erfenis in bezit te nemen. En we danken u, Vader, dat we mogen uitzien naar de toekomst van deze Heer der Heerlijkheid, die weliswaar gekruisigd werd, maar opgewekt werd uit de dood. En hoewel hij verborgen is voor de wereld, zit hij aan uw rechterhand en is daar onze verlosser, onze zaligmaker, onze hoge priester, onze overste leidsman en ook onze koning in ons hoofd. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven en dat u onze gedachten daar ook vanavond bij hebt willen bepalen. En we bidden u, wees u ook zo verder met ons wanneer we deze plaats weer verlaten, opdat we gericht zouden zijn op u en opdat uw naam in ons verheerlijkt zou worden. Amen.